Goedemorgen. De burgemeester zelf heeft het verordineerd dat ze moeten hangen. De spandoeken die we al gezien hebben van de scholen zijn weer begonnen. En dat is erg aardig van hem. En ook wel handig, want het zal je overkomen dat je morgenochtend vergeet de kinderen naar school te sturen. Tegelijkertijd is het een confrontatie met het feit dat de vakantie is afgelopen, is voorbij, fini. Het gewone leven herneemt zijn loop. Het leven van rennen en draven misschien, van agenda's invullen en to-do-lijstjes afwerken. En soms heb je even tijd om weer terug te denken aan de vakantie en die goede tijd. En die periode van rust, zittend voor je tent in Toscane of lopend door de bergen in Zwitserland of zittend in je tuin, genietend van de mooie zomer. Maar het was een tijd van loslaten. Geen verplichtingen, geen dwang, geen moeten, vrijheid. En daar kan je terug naar verlangen. Tijd voor jezelf en tijd voor de anderen en tijd voor niks doen. En daar word je gelukkig van. En daar kan je naar terug verlangen. Want gelukkig zijn is fijn. En vanmorgen wil ik je iets meegeven dat je misschien wat vaker gelukkig of wat langer gelukkig bent. Maar ik vraag me af, jullie weten het al, want het was zo op je hart dat je het met je buren zelfs deelde waarmee je en waarover je gelukkig bent. Maar toch, misschien kan ik nog wat nieuws of iets anders bijbrengen. Ik wil vanmorgen dus iets zeggen over gelukkig zijn. Wat is dat, gelukkig zijn? Er zijn talloze definities van. Ik heb internet afgezocht, maar ik kwam toch weer terecht bij de dikke Van Dalen die zei tevreden zijn met de huidige omstandigheden. Dat is gelukkig zijn. Tevreden zijn met de huidige omstandigheden. En die omstandigheden zijn dan vooral gezondheid, relaties en werk. Gelukkig zijn. Een poos geleden heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek een onderzoek ingesteld naar de mate van gelukkig zijn in Nederland. En de getallen die eruit kwamen, die waren zeer gelukkig. In Nederland is 88% van de bevolking gelukkig. 3% is ongelukkig en 9% die weet het niet. Het gelukkigst, dat is ook merkwaardig, hebben ze onderzocht, zijn de twintigers en de 75-plussers. Dat wou ik maar even gezegd hebben. En wij in Nederland, het is vergeleken, wereldwijd, er is een wereldranglijst, zijn nummer 6. We mogen ons gelukkig prijzen dat we in Nederland wonen. In een land van vrede en welvaart. Ook al is er veel chagrijn en wordt er veel gemopperd. En zijn vaak mensen ontevreden. En ik weet ook wel dat er minimumloners zijn. Bijstandtrekkers. En dat er 180.000 mensen elke week naar de voedselbank gaan. En toch behoren wij met z'n allen tot 10% van het rijkste deel van de wereld. Van de wereldbevolking. Maar wat nou als de gezondheid niet zo goed gaat? En de relatie niet? Of het op het werk? Is er dan nog een diepere en andere betekenis waarvan je misschien niet zo gauw van de kaart bent? Gelovigen, die geloven niet in wankelbare zaken, in kwetsbare zaken. Die geloven in een persoon, Jezus Christus. En die heeft gezegd wat echt gelukkig zijn inhoudt en wat het is. Bijvoorbeeld in deze tekst, Matteüs 5. Gelukkig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. En in de NBG-vertaling, ik noem hem maar omdat ik eraan gewend ben en misschien zal ik die woorden toch weer gebruiken. Zalig zijn zij, zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Daar wil ik het vanmorgen over hebben. Langs deze lijn. Waar staat deze tekst? Wat betekent zachtmoedig? En hoe word je zachtmoedig. Waar staat deze tekst? Die staat in de bergrede. En die vind je in Matthäus 5, 6 en 7. En dat is het begin van de loopbaan van de Heer Jezus. Roept die discipelen bij elkaar op een berg en hij spreekt ze toe. In de eerste plaats zijn de discipelen, maar over hun hoofden naar iedereen. En hij geeft aan hoe zijn rijk zal zijn als dat gevestigd wordt. En hoe de mensen zullen zijn. Hoe ze moeten leven, hoe ze zullen leven. Hoe te leven, dat geeft de bergrede aan. Omgaan met jezelf. Over hoe je moet omgaan met emoties, woede. Over seksuele verlangens gaat de bergrede. En over zorgen. Hoe te leven met de ander. Meeleven. Geld. En het delen daarvan. Hoe je de ander moet liefhebben. En de bergrede geeft aan hoe je moet leven met God. Bidden en vasten. Maar hij geeft ook aan hoe de mensen in dat rijk van hem zullen zijn. Wat hun karakter is. En er wordt een hele opsomming gegeven, achtvoudig. Gelukkig zijn zij, zei de Heer Jezus, die nederig van hart zijn. Dat betekent weten dat je God nodig hebt. Zalig, gelukkig zijn de treurende, de zachtmoedige, die hongeren en dorsten, en dat is ontzettend verlangen naar gerechtigheid. De barmhartige, die omzien naar anderen. Die zuiver van hart zijn, die eerlijk zijn. De vredestichters, de nieuwe Bijbelvertaling zegt, die vrede sluiten, die vergeven en vergeving ontvangen, die zorgen voor shalom. En tenslotte die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden. Zo zien ze eruit. Dat is niet gering. Dat is niet mis. En er zijn vele boeken over geschreven. Niet over de betekenis, want die is duidelijk. Maar hoe je ermee omgaat. En er zijn vele uitleggingen uit de kring waar ik uit voorkom. Zei ze, ja, dat rijk is niet doorgegaan, dat is verborgen. De koning is verworpen en één keer komt dat rijk en wordt dat helemaal zichtbaar en dan zal het helemaal zo zijn. Stil maar, straks maar, alles wordt nieuw, zometeen. Anderen zeggen, ja, dat is niet voor iedereen weggelegd. Dat is alleen degene die zich erop concentreren, de monniken. En anderen zeggen, je moet er naar streven. En Dostojewski zegt in een van zijn romans zeggen, Jezus overvraagt ons. En zo lijkt het ook. Maar Jezus heeft gezegd aan het eind van zijn leven toen hij wegging, tegen zijn discipelen, onderwijs ze en leer ze onderhouden alles wat ik gezegd heb. Ook dit. En hij kon het zeggen, want hij heeft het voorgeleefd en heeft het voorgedaan. Hij heeft het ingevuld en hij wil ons meenemen en ons vormen en maken naar dat beeld van hemzelf en ook naar de bergrede. Het is een profielschets, die 8 gelukkig prijzingen. Zo kan een gelovige zijn. Ja, altijd aan alle facetten en treuren en zachtmoedig zijn en barmhartig. Misschien moet je het zo zien, een diamant die kan geslepen worden met 8 vlakke kanten. En als het licht erop schijnt, dan is het 1 kant die naar voren komt. En soms een andere vlak dat naar voren komt. En zo is het misschien ook bij ons. Wij worden geacht mensen, burgers van zijn rijk te zijn. En hem te volgen en ons te laten vormen en maken naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En dus al die facetten te hebben. Maar soms is het zo dat het licht schijnt op 1 kant, dat je barmhartig bent. En de andere keer, dan schijnt het licht op die andere kant, zuiver van hart zijn en eerlijk, of vrede stichten. Elke keer wat. Zo mogen we leven, als een diamant. Weet je, dat je een parel bent, een parel in zijn hand. Wat is zachtmoedigheid? Ach, in het dagelijks spraakgebruik bij ons is, zachtmoedig. Dat zijn brave, aardige, lieve mensen. Die nooit nee zeggen, die zichzelf wegcijferen, goedig, vriendelijk. En dat past toch niet in onze tijd? In onze tijd waar geleerd wordt dat de brutalen de halve wereld hebben. En dat je jezelf moet realiseren. En je op moet komen voor jezelf. Het leven bepaal jij. En hoe het is, moet jij bepalen. Dat is zachtmoedigheid, spraakgebruik. Maar wat zegt de Bijbel dan? En ik ben op zoek gegaan naar personen die zachtmoedig werden genoemd. En ik heb gekeken bij Jonathan. Dat lijkt me zo'n zachtmoedige man. Vriendelijk en aardig. En of Maria, daar zou je dan van zeggen, zachtmoedig. Of Dorcas in het Nieuwe Testament, een vrouw van de gemeente die haakte en breide voor alle leden van de gemeente. Zachtmoedig. Wordt niet van gezegd. Er wordt maar van twee personen gezegd in de Bijbel dat ze zachtmoedig zijn. En de eerste is Mozes. Mozes? Mozes. Die is zachtmoedig. Maar dat kan toch niet? Mozes is een krachtige persoonlijkheid die weet wat hij wil. Die een macho is, zou je haast kunnen zeggen. Kijk maar. Als hij nog jong is, dan loopt hij naar zijn volk, naar de Hebreeën, en hij vereenzelvigt zich met hen. En hij ziet dat een van zijn landgenoten, zijn volksgenoten, wordt geslagen door een Egyptenaar. En wordt zo kwaad, hij slaat die Egyptenaar dood. Mozes. En hij staat voor Farao. En hij recht zijn rug en zegt, zo zegt de Heere, u zult mijn volk laten trekken. En als hij van de berg afkomt met de stenen tafel in zijn hand, en hij ziet dat het volk een gouden beeld heeft gemaakt, dan maakt hij zich zo kwaad. Dan gooit hij die dingen op de grond en hij spuwt haast vuur van woede. Michelangelo heeft hem uitgebeeld. Eén en al steen en brok en graniet en zo is die. Rembrandt heeft een tekening en een schilderij van hem gemaakt. Op het moment dat hij de stenen tafelen neergooit. Met woede in zijn gezicht en verdriet. En toch, in nummer 12 staat, Mozes nu was een zeer zachtmoedig man. Meer dan enig ander mens op de aarde. Laten we hem nader bezien. Wat is zijn geheim? We kennen zijn geschiedenis. Hij werd de vondeling gelegd. Hij werd gevonden door de dochter van de farao die hem meenam en die hem als een stiefkind heeft opgevoed, een excellente opvoeding heeft gegeven. Op alle gebieden werd hij gevormd. En aanzien had hij en kunde. Uit het ongewijde geschiedenis weten we dat hij hoge rangen heeft vervuld. Zelfs een generaal en leger heeft aangevoerd. Luxueus leven, prins. En toch, als hij komt in het land van de Hebreeën, van de Joden, en hij ontdekt, ik ben ook een Jood, dan zegt hij, ik hoor bij jullie. En ik hoor bij die God. Ik hoor bij Yahweh. En ik wil hem dienen. En hij weigerde ook voortaan zich prins te laten noemen. In Hebreeën 11 staat, hij waardeerde de smaad van Christus hoger dan de schatten van Egypte. Hij gaf het op. Aanzien, rijkdom, positie. En hij gaat ook 40 jaar de woestijn in. En hij ontmoet Zipporah en ze sticht een gezin, 2 kinderen. En hij leeft 40 jaar huisje, boompje bezig. Ik denk gewoon naar zijn zin. En dan zegt God, Mozes, ik heb je nodig. En hij heeft er geen zin in. Hij heeft 5 keer een smoesje. Hij zegt, ik kan het niet. Hij zegt, ik weet niet eens wie u bent. Ik ken uw naam niet. En ik heb toch geen gezag. En ik stotter. Laat mij. En toch gaat hij. Wat is het geheim van Mozes? Hij heeft de kracht om te luisteren. Om ondergeschikt te zijn aan de wil van God. Om te volgen. Hij laat los zijn eigen verlangens. En hij maakt zich ondergeschikt aan God. In het Grieks is er het woord praous. Dat betekent één, zachtmoedig, maar het betekent ook de kracht van een wild dier dat getemd is. Zoals een paard getemd wordt. Zijn sterke wil ondergeschikt wordt aan de temmer, aan de ruiter. Zodat hij luistert naar bit en teugel. Dat paard heeft kracht en maakt zich ondergeschikt aan de ruiter. Dat is zachtmoedigheid. Als zachtmoedigheid is erkennen en beleven dat ondanks mijn eigen capaciteiten, wat ik zelf kan, dat er iemand is die het laatste woord heeft, die meerder is. Dat ik ondergeschikt ben aan God. Dat is zachtmoedigheid. In het komende werkjaar, dan willen we wel allemaal wel gelukkig zijn. Ook ondanks al het werk wat gedaan moet worden en de tred van het dagelijkse leven. En we hebben allemaal verwachtingen en verlangens op allerlei terreinen, vooral op die drie terreinen, gezondheid en relatie en werk. Je gaat naar school, zometeen, morgen. Naar de basisschool, nee, die zijn boven. Naar het voortgezet onderwijs. Je gaat misschien studeren. En je hebt je verlangens en wensen om dan gelukkig te zijn. En je denkt erover wat je zult gaan doen in de nieuwe studentenstad. Of gewoon op de HAVO of VWO. Op allerlei terreinen. En dat geldt voor ieder van ons, voor jong en oud, voor alleengaand of met een partner, diepgelovig of twijfelaar. We hebben allemaal onze wensen, verlangens, verwachtingen. En we proberen die verwachtingen te realiseren en de verlangens te vervullen. En soms dan grijpen we naar andere middelen, misschien wij niet. Dan proberen we het lot in eigen handen. Dan hebben we kopen een staatslot. Of we kopen happiness en we lezen en werken dat door. Of we gaan mediteren. Maar je hebt niet alles in de hand. Ook al zou je het nog zo graag vinden. En dat vinden we moeilijk. Want wij zijn mensen die het liefst de regie in eigen hand hebben. We houden de zaken graag in eigen hand. Of we zetten ze zelfs graag naar eigen hand. Maar als het dan minder gaat. Als het werk. Misschien kijk je er naar uit om een nieuwe baan te vinden. Of te beginnen en daarin te functioneren. Maar misschien valt het tegen. En misschien zie je het tegenop om weer naar die baas te gaan. Of naar de sfeer op de werkvloer. En de relaties. Het loopt niet zoals je wil. Die verwachtingen en verlangens kan je niet vervullen. Je wilt verkering. Je wilt een partner. En je vriend en je vriendin stellen je teleur. De gezondheid heb je helemaal niet in de hand. Je bent dankbaar als je gezond bent en kan doen wat je wilt. Maar het kan opeens minder zijn en misgaan. En dat je het niet meer in de hand hebt en dat je overgeleverd wordt aan anderen. Hoe gaat het dan? Dan kan het zijn dat wij, ook die geloven, gestrest worden en teleurgesteld worden. En dat we ons onvrij en verdrietig voelen. En dan gaan we misschien nog meer ons best doen. En dan worden we gevangenen van onszelf. En we worden ongelukkig. En we missen de blijdschap. Gelukkig zijn de zachtmoedigen. Praus. Die de kracht hebben om het in die situaties misschien aan een ander over te dragen. Aan haar partner. Of aan de baas. Of aan medici. En die tenslotte het weten over te dragen. Aan God zelf en het in zijn hand te leggen. Alleen dan word je vrij. In Lucas 6 staat een merkwaardige tekst. Laat los en je zult losgelaten worden. Laat los en je kunt vrij zijn. En gelukkig zijn. Ik heb het misschien wel eens verteld hier. Dat verhaal van de aapjes. In 1946, 1947 gingen er een heleboel Nederlandse militairen naar Indonesië om daar te vechten tegen de vrijheidsstrijders. En ze hadden daar een leuk grapje om aapjes te vangen. Ze namen een fles met een vrij wijde hals en die verankerden ze in de grond. En dan deden ze een appel in en dan wachten ze tot de avond. En dan kwamen de aapjes uit de bomen en die roken de appels. En die kwamen naar de flessen en die stopten hun hand door die opening om de appel te grijpen. En dan wilden ze terug met die appel, maar dat kon niet, want de hals was te nauw. Ze hadden de keus, of de appel loslaten en vrij zijn, of onvrij zijn, gevangenen. Zo is het. Het loslaten, al of niet, om vrij te zijn, om gelukkig te zijn. Loslaten. Loslaten is moeilijk. En ik wil er iets over zeggen. En dan zul je misschien zeggen, ja, hij is al met pensioen en hij staat een beetje buiten de werkelijkheid. De beste stuurlui staan natuurlijk aan wal, uiteraard. Maar ik heb lang genoeg in het maatschappelijk leven gefunctioneerd om te weten wat het is. Ik heb ook verantwoordelijkheid gedragen en ik regelde graag en organiseerde en ik wil het graag in de hand houden. En meerdere keren is het me overkomen dat het me niet lukte en dat je er ongelukkig van wordt. En dat je het moet overdragen aan anderen of gewoon helemaal uit handen geven en tegen God zeggen, ik kan het niet. Ik geef het aan God. Die ervaring heb ik gehad en soms heb ik het nog. Als ik moet gaan preken in de mate, dan bereid ik me voor. En dan vraag ik op een bepaald moment, ja, is het wel het goede? En kan ik het wel? En komt het nog wel over? En ik zie er tegenop tot een moment dat ik denk en zeg tegen mezelf, ik moet loslaten. Ik moet loslaten. Het is niet mijn zaak. Het is de zaak van de Heer. En Hij moet het maar doen. Loslaten, bijvoorbeeld, het is moeilijk. Kinderen, je hebt ze klein en ze groeien op en ze kiezen hun eigen wegen, misschien andere wegen dan dat je zelf zou doen. En je moet ze loslaten. Dat wil niet zeggen laten vallen, loslaten, hun eigen keuzes laten doen, ook al gaan ze een andere weg. Je kent dat gedicht misschien wel, dat vaak te vinden is bij wat oudere mensen, waarvan de laatste regels zijn. En ik vind ze nog altijd mooi. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw hand. Houd gij hen vast als ik ze los moet laten. Misschien moet je je kinderen loslaten omdat ze naar Utrecht of Amsterdam gaan studeren. Houd gij hen vast als ik ze los moet laten. Misschien ben je in de gemeente en dan maak je je zorgen en je hebt kritiek en je denkt, is dat nou allemaal goed? Dat heb ik ook gehad. Totdat je ook telkens opnieuw moet zeggen, ja, het is niet mijn gemeente. Het is de gemeente van de Heer. En wat de gezondheid betreft, ach, we vinden het zo vanzelfsprekend dat we ouder worden en dat het goed gaat. Nou, er komt een tijd dat je weet, dat je moet loslaten. En dat je bedenkt, zoals Ab den Beste heeft gedicht, dan hoop ik maar dat ik niet uit dit smal en onvast bestand van mijn bestaan zal vallen dan in uw hand. En er zijn nog een heleboel andere situaties waar jullie in verkeren in, die ik niet ken. En ik denk dat het altijd weer terugkomt op gelukkig zijn de zachtmoedigen. Als je kan loslaten, het kan overgeven aan de ander. aan de ander. Hoe word je zelfs zachtmoedig? Dan moeten we kijken naar de tweede persoon in de Bijbel waarvan gezegd wordt dat hij zachtmoedig is. Naar Jezus Christus zelf. En dat was ook een krachtige persoonlijkheid. Die wist wat hij wilde. Hij komt in de tempel en hij kiepert alle tafels omver van de kooplui. En als hij in gesprek gaat met Sadduceërs en Farizeeërs, dan praat hij achteruit zijn keel en dan zegt: Jullie zijn graven, prachtig en wit van buiten, maar van binnen rot. Dat zegt hij mij. En toch zachtmoedig. Waarom? Omdat hij wist zijn hele leven, die 33 jaar, ik moet het loslaten en overdragen aan mijn vader. Die staat boven me. Die gaat met me mee. Die leidt me. En ook al is het nog zo moeilijk, in de hof waar die zegt: uw wil geschieden. Dat is loslaten. Tot op het kruis. En Matteüs 11 staat: kom naar mij, jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leert van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dus, als je aan het werk gaat en het wordt je te veel, die to-do-lijstjes, die afspraken, die drukte, dat moeten, die dwang, en je dreigt vermoeid te raken, het zat te zijn, dan zeg je misschien: het wordt weer tijd voor vakantie. Misschien wordt het tijd om deze tekst te lezen en waar te maken. Want hij zegt dan, als je vermoeid bent en je hebt er zat van, zegt hij. Hij zegt niet: kom eens hier zitten. Hij zegt: kom. Neem. Leer. Hij zet je in actie. Wat moet je nemen? Het juk. Dit is een juk. Een balk die over de halzen van de dieren, van de ossen gelegd wordt om de last te dragen. Veel gebruikt in bijvoorbeeld Indonesië. Waar één het niet af kan en samen de ploeg wordt getrokken door twee ossen. Met het juk dat het verdeelt. En dat heeft het voordeel dat ze beide de last dragen. En dat de oudste misschien wat kan leren aan de jongeren. En dat ze de lasten delen. Samen, zegt hij. Je kunt van mij leren. Ik ben zachtmoedig, zegt hij. Ik ben zachtmoedig. Ik weet wat het is, zachtmoedig zijn. Ik heb het zelf gedaan. En ik wil je helpen te dragen en de lasten te delen. En het resultaat is rust. En ik zal je rust geven. En alleen maar mensen die rust vinden, kunnen gelukkig zijn. Loslaten is overgeven aan een ander. Maar dan moet je die ander wel kennen. Dat is op het werk zo, dat is in je huwelijk zo, bij de kinderen zo. In allerlei situaties die ander moet je kennen. Maar ook in het geloven. Je moet die andere eigenlijk, de ander, kennen. En vertrouwen en weten dat hij er boven staat en dat hij je leven leidt en dat hij je rust kan geven, zodat je gelukkig bent. Loslaten is eigenlijk overgave. Harry Nouwen, die heeft in een van zijn boeken een mooi voorbeeld beschreven. Hij had vrienden bij het circus Baltini, de gebroeders Rodley, Jim en Joe. En zij hadden een trapeze-act die ze uitvoerden hoog boven in de nok van de circus-tent. Prachtig, heen en weer slingerend op hun trapeze, hoog en laag en heen en weer. En in één geweldige slingerbeweging laat Jim zich vallen. En hij zweeft door de lucht. En de andere kant komt Joe aanzweven en hij grijpt hem bij de polsen. En nou vroeg aan Jim, hoe doe je dat? En Jim zei, ik laat me vallen. En Joe vangt me op en dat doet hij geweldig. Altijd, ik vertrouw hem. Hij vangt ons op. En hij doet het geweldig, want hij is te vertrouwen. En dat maakt dat je gelukkig kunt zijn. Dat je niet een speelbal bent van het lot, maar dat je een geliefde bent van God die met je meegaat. Gelukkig de zachtmoedigen die durven los te laten en die vertrouwen om opgevangen te worden. Gelukkig de zachtmoedigen. En zij zullen een mooi plekje krijgen in de hemel. Dat staat er niet. Dat staat er niet. Niet straks. Er staat, zij zullen de aarde bezitten. Dat is nu. Dat is hier. Want hij wil dat we gelukkig zijn. Dat we leven, blij en ontspannen. Open en in rust. In harmonie met de gedachte dat je daar niet alleen voor staat, maar dat hij er is. Psalm 23 vind ik een prachtige psalm, omdat alle fasen van het leven de revue passeren. Stille wateren, grazige weiden, de vakantie. Prachtige periodes in je leven. Maar ga ik door een donker dal? U bent bij me. En zelfs op de laatste weg naar eeuwig huis van de Heer, hij zal ons begeleiden. En daar kunnen we, omdat we hem vertrouwen. Vertrouwen. Helemaal. Elke keer weer opnieuw. Heer, ik vertrouw op u. Op u alleen. Ik vertrouw. Ik vertrouw op u. En laten we daar maar over zingen. Amen.